Wij hebben ons de vorige keren bezig gehouden met de vernedering van de Heer Jezus Christus, zoals die beschreven wordt, samengevat, eigenlijk zelfs ook opgesomd wordt in Filippenzen hoofdstuk 2, vanaf vers 5 was dat. En ik had u beloofd dat we het vandaag zouden hebben dan over vers 9, het tegenovergestelde daarvan. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, implicerend dat God hem eerst uitermate vernederd heeft, of althans dat hij in de dienst van God uitermate vernederd werd. Maar daarom ook heeft God hem uitermate verhoogd. Elders wordt het minder sterk gezegd, maar wordt gewoon gezegd dat de verhoging van de Heer Jezus zijn grondslag vindt in zijn gehoorzaamheid, in zijn geloof, in zijn rechtvaardigheid, of welke termen daar maar voor gebruikt worden bij gelegenheid. Maar het wordt wel degelijk beschreven als een verdienste zijnerzijds. Die uiterste verhoging, dat is, ik zal u wat schriftplaatsen geven, net als vorige keer over zijn vernedering. Maar ik moet u wel waarschuwen, daar kan ik op geen stukken naar volledig in zijn. En dat is weer zo, omdat die verhoging van de Heer Jezus Christus het grote thema is van de, eigenlijk van heel de Bijbel. Het is de essentie van de prediking van het evangelie. Sterker nog, het is het evangelie. Namelijk, het evangelie is immers die boodschap die tevoren werd aangekondigd, met dank aan Romeinen 1 voor de uitdrukking. Romeinen 1 vers 1. Het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. En wat er beloofd was, is de komst van die mens, dan wel zoon des mensen, die beelddrager God zou zijn en die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Later aangevuld, die beloften zijn later aangevuld met de komst van een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dan wel de uitstorting van de Heilige Geest, van nieuw leven dus, feitelijk. Noem nog eens wat. De komst van die zoon van David, die definitief de troon van David zou herstellen in Jeruzalem en dat koninkrijk van David zou uitbreiden over geheel de aarde. En hoe het allemaal maar heten mag. En bij al die uitdrukkingen die ik nu zeg, schieten me wel schriftplaatsen te binnen, maar het zijn er gewoon te veel. Dus het lijkt mij toch redelijk voor de hand liggend om maar gewoon even Handelingen 2 op te zoeken. Want daar vinden we de eerste officiële evangelieprediking. Met een kleine toelichting. Namelijk, het is de eerste keer dat dat vrij uit gebeurt. U weet, toen Petrus zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, zei de Heer meteen tegen hem, denk er omdat je daar je mond over houdt. Want dat mocht niet, hè. Het was nog niet gerealiseerd namelijk. Dat zou pas gerealiseerd worden in zijn opstanding uit de dood. Maar hij kreeg wel meteen de toezegging dat hij dan bij die gelegenheid als eerste aan de beurt zou komen. Dat heet, ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, enzovoort. En het is dan ook aardig om te lezen in Handelingen 2, dat als de apostel daar zijn uiteenzetting geeft, om zo te zeggen, dat hij zegt in vers 29 van Handelingen 2, op die bekende Pinksterdag, hij zegt vers 29, gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Implicerend dat dat voorheen niet geoorloofd was. En de vraag natuurlijk, wie stond het dan niet toe? En het antwoord is de Heer Jezus zelf, want die zei tegen hem dat hij zijn mond moest houden. En niet alleen in Matthäus 16, waar dat allemaal staat wat ik net noemde, maar ook in andere plaatsen, bijvoorbeeld na de verheerlijking op de berg. Toen zei de Heer ook, denk erom dat je er niet over praat, totdat de Zoon des mensen uit de doden zal zijn opgestaan. Staat er letterlijk. En bij meerdere gelegenheden was dat zo. Of er werd iemand genezen en dan werd zij de heer, denk erom dat je... Hè? Ze mochten hem niet openbaar maken. Zover was het nog niet. Maar zover was het in handelingen 2 wel. Dus Petrus zegt, het is mij geoorloofd vrijuit. Elders wordt het woord gewoon vertaald met vrijmoedigheid. Waaronder in Hebreeën, als er staat dat wij met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade. Met vrijmoedigheid komen tot de middelaar van het nieuwe verband. Maar daarover gaat het nou juist hier. Hè? Dat was inmiddels aangebroken. Dus het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. En ik probeer zoveel mogelijk zijlijnen te vermijden. Ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt. Want anders doe ik er veel te lang over in verhouding tot wat Filippenzen dan zegt. Maar ik probeer wel de essentie te noemen. Het is mij geoorloofd vrij uit te spreken van de patriarch, van de aartsvader David, dat hij zowel gestorven als begraven is. En zijn graf is onder ons tot op deze dag. Dat wil zeggen, die dagen was het graf van David nog in Jeruzalem. Na de verwoesting van Jeruzalem niet meer. En dat gaf de Israëli's in onze dagen de gelegenheid om ergens in Jeruzalem een graftombe op te richten voor David. Zodat je daar tenminste een collectezak bij kunt... Nou ja, sorry. Niet zo lelijk. Daar kunnen de toeristen dan tenminste naartoe, weet u. En hoewel het uitdrukkelijk gezegd wordt, denken toch heus vele toeristen dat daar het graf van David is. Maar er wordt echt uitdrukkelijk gezegd, ze zijn eerlijk daarin. Nee, dat is hier niet, dit is alleen een monument dat wij hebben opgericht. Maar dat terzijde. Toen was het er nog, als een bewijs van dat David dood was. En waarom de apostel dat zegt, is omdat u zojuist gelezen heeft uit Psalm 16, vers 8. En er staat hier in vers 25. David zegt van hem, ik zag de Heer alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen word. En daarna lees ik vers 27. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Waren woorden van David. En Petrus zegt, nou, ik kan u vrijuit mededelen dat David noodlottig aan zijn eind gekomen is, zoals ieder. Hij is gestorven, hij is begraven. En zijn graf is onder ons, dus dat staat vast, voor zover dat bewezen zou moeten worden. Waarom zegt David dan, gij zult mijn ziel in het dodenrijk niet verlaten, nog uw heilige overgeven om verderving te zien? En dat is een heel eenvoudig antwoord op. Hij was een profeet. Niet poëet. Dat was hij ook, maar hij was een profeet. En hij wist, David wist, dat God hem onder ede of met ede gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Messias, de Christus, verwekken zal om op zijn troon te zetten. Het is de verwijzing naar 2 Samuel 7. David wist daarvan en deze woorden zijn dus maar niet woorden van David in Psalm 16 in dit geval, maar er zijn vele psalmen die in dit verband dezelfde functie hebben. Maar het zijn woorden die gelegd worden in de mond van de Heer Jezus. Als profeet doet David dat. En dus heeft hij, vers 31, dit voorziende gesproken, want David was een zinner. Dit heeft hij voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel en dat zijn vlees geen verderving heeft gezien. Kortom, Psalm 16 profeteert dus de opstanding van de Heer Jezus Christus, die uit het zaad van David zou zijn, maar die zou opstaan uit de dood om vervolgens op de troon van zijn vader David te zitten. Dat laatste is nog niet gebeurd en daarom zien wij er naar uit. En, ja, is dat niet gebeurd? Nee. En de aardigheid is bovendien, maar ja, dat is het lastige voor mij. Het is bovendien zo dat deze verwijzing naar 2 Samuel 7... want daar zal er wel onder staan. Ja, staat er onkeurig. Deze verwijzing naar 2 Samuel 7 verwijst dus ook naar die uitspraak van de Heer via de profeet Nathan aan David over dat zaad wat uit zijn lijf voortkomen zou, waarvan staat: en hij zal mij ten zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn, waar wordt aangekondigd dat de zoon van David bovendien ook gesteld zal worden tot zoon van God. En die is weer wat moeilijker, omdat het christendom nou eenmaal wat heeft gesukkeld met dat begrip zoon van God. U weet, die hele term is ingelijfd in de leer van de drie-eenheid, en daarna weten we niet meer wat het betekent. Maar het betekent dat de Heer Jezus Christus van Gods wegen is aangesteld tot zijn Gods zoon bij een bepaalde gelegenheid. Als ik flink voortmaak, dan kom ik er vanavond nog wel op, want er zijn schriftplaatsen waar het ook expliciet staat. En dat het gebeurd is bij zijn opstanding uit de dood. En het probleem van het hele verhaal is dat men van het begrip zoon gemaakt heeft in de eerste plaats het idee van afstamming, wat nog maar lang niet altijd het geval is. En het is zeker niet de grondbetekenis van de term. En het tweede punt is dat men het begrip zoon beschouwt als iemands identiteit. Iemand is een zoon. En hij was altijd al Christus, dat wil zeggen de Heere. En hij is de zoon en hij was altijd al, dus was hij altijd al de zoon. En daar ben je je Bijbelverhaal kwijt. En de essentie van wat de Bijbel leert over die vernedering en verhoging, dat is het probleem waar we dus in deze schriftplaatsen tegenaan lopen. Maar zoonschap is een functie. En men wordt erin aangesteld. Het is een job. De zoon is een bouwer en hij wordt in die positie gesteld. Dat kan je nalezen in Genesis, waar het eigenlijke onderwerp in Genesis nauwelijks wat anders is dan dit. Namelijk, wie wordt de erfgenaam, wie wordt de zoon, wie wordt er aangewezen als opvolger in de lijn van Adam tot de laatste Adam. Wie wordt de erfgenaam, want dat is de betekenis van het begrip zoon feitelijk. Dat staat overigens toch weer in alle Bijbelse encyclopedieën overigens. Dat zoon betekent bouwer en dat je dat vooral moet opvatten in de zin als bouwer van de familie, namelijk de familienaam. En dat sta ik nu te vertellen, ja. En de vader wijst de zoon aan en de vader is de vader omdat hij de zoon aanwijst. Dat is het verhaal. Zonder vader geen zoon of zonder zoon geen vader. En in Johannes 5 lees je keurig uitgebreid woorden van de Heer Jezus zelf, die zegt: de zoon kan van zichzelf niks doen. Al wat hij de vader heeft zien doen, dat doet hij. En de zoon spreekt de woorden die de vader eerst gesproken heeft en die je van de vader gehoord hebt, heeft enzovoort. En deze woorden, dat is Johannes 5, zijn 100% in strijd met de gangbare leer van de drie-eenheid. De officiële leer. Die zegt: de vader is niet hoger dan de zoon en de zoon is niet hoger dan de vader. Ze zijn ex aequo, ze zijn precies gelijk, ze zijn op hetzelfde niveau enzovoort. En de Bijbel zegt dat het anders is. Dus ik ben er maar laconiek over dan. Ik doe maar laconiek. Maar het levert altijd problemen op dit soort dingen. Maar het staat gewoon in de Bijbel. Dus ja. En niet één tekst die je verkeerd kunt lezen, maar uitgebreid zelfs. En in Johannes 5 zelfs minstens één hoofdstuk. En daarna volgen er nog heel wat uitspraken in datzelfde Johannes-evangelie dienaangaande. Maar goed, ik laat hem maar gauw weer los, want ik probeer deze lijn van Handelingen 2 vast te houden. David wist daar dus van en heeft dus in die psalm gesproken over de opstanding van Christus. Vers 32, nou, opstanding van Jezus had ik ook kunnen zeggen natuurlijk. En dat doet Petrus ook, want hij zegt in het volgende vers: deze Jezus, waarvan iedereen weet dat hij in elk geval zaad van David is, en die bovendien in zijn dagen beschouwd werd als de zoon van David, Ik heb in het Nieuwe Testament 31 teksten. Dus als je tijd hebt vanavond, geef ik u 31 teksten waar de Heer Jezus als zoon van David wordt aangeduid. Maar je kan ook genoegen nemen met een paar blinden. Die zagen het niet zo scherp allemaal, maar die riepen wel: Jezus, gij zoon Davids. Ze wisten heel goed wie hij was. Van koninklijk en bloede. En daar gaat het maar om. Nou, deze Jezus, van wie ter discussie stond of hij de koning der Joden was of zou zijn, mede op grond waarvan hij gekruist werd overigens, was de discussie met Pilatus immers, of hij de koning der Joden was of de koning in het algemeen. Nou goed. Deze Jezus heeft God opgewekt. Peter zegt dus, dat is de vervulling van die psalm 16... en van een hele reeks andere trouwens. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Dat betekent waarvan wij allen spreken, omdat wij het gezien, gehoord, aanschouwd en getast hebben. Dit was 1 Johannes 1. Want getuigen zijn wil niet zeggen erbij staan en er naar kijken, zoals het lied zegt. Je getuigt pas als je er daarna ook over spreekt, als je het daarna bekend maakt. Toch? Je wordt pas een getuige, niet als je erbij staat, pas als je in de rechtszaal staat en je wordt onder ede gezet. En dan moet je vertellen wat je gezien, gehoord, aanschouwd en getast hebt. Nou, vandaar deze discipelen, die kenden de Heer, die hebben zwart op wit bij wijze van spreken vastgesteld. Dat is hem, kan niet missen, dat is hem. En daar getuigen ze dus van. Zie. Juridisch, inderdaad. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, en er komen nog een paar andere woorden in verband met zijn opstanding. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. Nou ja, dat is eigenlijk ontleend aan Psalm 110. Maar daar komt Petrus in het volgende vers toch op terug. Dus dat kunnen we wel even laten liggen. Maar het gaat erom dat hij uitgebreid citeert uit het Oude Testament. Petrus. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. Komma. En weer een verwijzing naar het Oude Testament. En de beloofde Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader. De belofte. Namelijk de Heilige Geest is het eigenlijk, hè? Want wat was er beloofd in het Oude Testament? Ooit zal ik mijn geest uitstorten op alle vlees. Dat is trouwens de schriftlezing aan het begin van deze toespraak vanaf vers 17 uit Joël 2. Peter zegt, dit is wat geschreven is door de profeet Joël. Namelijk, het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En het eerste vlees waarop de geest werd uitgestort als vervulling van die beloften. Het eerste vlees was dat van de Heer Jezus Christus, liggende in het graf. En aangezien geest leven is, stond hij dus op. En daarom is uitstorting van de Heilige Geest in de praktijk niks anders dan wedergeboorte. En als u de Heilige Geest ontvangt, wordt u dus wedergeboren. Bovendien in Johannes 3 heet het, je moet geboren worden uit de Geest. En wie uit de Geest, wat uit de Geest geboren is, dat is Geest, enzovoort. Weet u nog? En de Geest waait waarheen hij wil, waast waarheen hij wil, .. al zo is een ieder die uit de Geest geboren is. Dat is echt niks moeilijks aan. Het is dus niet zo dat als je wedergeboren bent, moet je daarna ooit nog een keer de Heilige Geest ontvangen.
Die heb je dan al ontvangen.
En als je erom bidt, bid je om iets wat je al gekregen hebt. Je had ervoor moeten danken. Dat is toch tamelijk beroerd als je zo tegenover de Heer staat, hoor. En waarom weten wij dat niet? Wat zei ik net allemaal, kan ik nu weer vertellen. Dat komt omdat wij het begrip Heilige Geest hebben geïncorporeerd. Dat woord zocht ik. Geïncorporeerd in de leer van de drie-eenheid. We werden daarin ondergebracht. En hebben van één God drie goden gemaakt. Namelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En die zijn aan elkaar gelijk. En de een is niet hoger dan de ander. Is dat allemaal zwart of wit? Nou, in sommige Bijbel staat het wel. Omdat daar die formulieren van enigheid, of hoe ze maar heten, opgenomen. Het is geloof ik de geloofsbelijdenis van Nicea. Dat moet het zijn. Want daar hebben ze dat bepaald allemaal. Daar hebben ze over gestemd.
Staan er wel
een
goede dingen in?
Hè? Nou, in de Bijbel staan meer goede dingen dan...
Ja, dat is dus zo sneaky.
Ja, dit gaat tijdrovend. Dit gaat tijdrovend worden. Was het goed bedoeld? Misschien wel. Het was bedoeld om te kunnen bepalen wie er wel en niet bij hoorde bij de kerk. Maar ik heb nog nooit de noodzaak ingezien van die kwestie. Of wij dat moeten bepalen of niet. In de praktijk is daar geen enkel belang bij. Maar ik geef toe dat in de omstandigheden van het begin van de vierde eeuw daar toch wel wat voor te zeggen was. En ik ben blij dat ik niet in die dagen leefde. Ik weet wel dat ze gestemd hebben over twee... Hoe heet zoiets? Een voorstel, toch? Twee voorstellen over een drie-eenheid. De een was deze die ze aangenomen hebben. De andere, diegene met het andere voorstel kwam, die hebben ze tot ketter verklaard. En die had gelijk. Maar dat is vaak zo met ketters.
Ja.
Het is heel eenvoudig. Ik kan het heel eenvoudig vertellen, maar ik vind het nou niet zo nodig om er echt op in te gaan. Want dan raak ik dit hele idee weer kwijt. Natuurlijk spreekt de Bijbel over God die Vader is, over God die Zoon is en God die Heilige Geest is. Maar dat staat niet naast elkaar, maar dat staat boven elkaar. Daar is een rangorde in die begrippen. En de rangorde is dan ook nog anders, want het begint bovenaan met God. In de beginnen God, Elohim. Daarna, en God is de onkenbare, dus daar valt verder niks over te vertellen. Hij is de oorzaak aller dingen. Een ander woord voor oorzaak is vader. Als het iemand is die oorzaak is, heet het vader. Dat is wat vader betekent.
Altijd
is God. Altijd is God, ja precies. En de geest van God. Dat is Genesis 1 vers 2. Dus dan krijg je geest, want geest is uitwerkende kracht. Maar nog onzienlijk. En daarom komt die op de tweede plaats in die reeks. Niet naast elkaar, maar van boven naar beneden. En daarna krijg je dat die kracht ook zichtbaar wordt in een gedaante. En die heet de Zoon. Of althans, dat wordt Zoon genoemd. Want de Zoon is de veruiterlijking van de Vader. Of met een andere term, de Zoon is het beeld van de Vader. Zonder Vader kun je dus geen Zoon hebben.
En
het
spreken dan?
Nou ja, dat komt op hetzelfde neer. Wat God doet is zich veruiterlijken, maar we hebben ook een andere term daarvoor. God spreekt. En als hij dus zich veruiterlijkt, verschijnt daar zijn woord. Vandaar dat de Heer Jezus Christus als de Zoon van God geïdentificeerd wordt met het woord van God. Dat is allemaal zo. Maar het is niet moeilijk. Alleen, het is niet naast elkaar, maar onder elkaar. Daar is een rangorde in. De geest van God is aan God ondergeschikt. De Zoon van God is aan God ondergeschikt. En nou weer terug naar deze, want dit beschouw ik als een voetnootje. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, want de rechterhand Gods doet krachtige daden, zei de psalmist, heeft de belofte van de Heilige Geest ontvangen, dat wil zeggen, heeft de beloofde Heilige Geest ontvangen, of zoals elders heet, de Heilige Geest der belofte. Namelijk de Heilige Geest die beloofd was. Dus dat is ook vervulling van Oud-Testamentische profetie. En dan nog een keer. Hij heeft, neem ik de hoofdzin, laat ik de tussenzinnen weg. Hij heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Wie stort hier wat uit? Het antwoord is de Heer Jezus dus. En dat doet hij nadat hij zelf eerst de geest heeft ontvangen. En sindsdien is hij, de Heer Jezus Christus, degene die dit, die Heilige Geest namelijk, uitstort. En uitstorten betekent uitgieten. Volgende vraag, is de Heilige Geest dan een vloeistof? Het antwoord is nee, maar in de Bijbelse symboliek wordt de geest gewoonlijk voorgesteld als een vloeistof. Omdat vloeistof geen vaste vorm heeft. En geest heeft dat ook niet. Vandaar dat olie en wijn, en ook wel het water trouwens, beschouwd wordt als een beeld van de geest. Dus de veruiterlijking van de godheid, de uitwerkende kracht van de godheid. Vandaar dat zalving, ik kom hem later tegen denk ik, maar het schiet me nou te binnen. Vandaar dat zalving met olie een uitbeelding is van het ontvangen van Heilige Geest of van de Heilige Geest. Maar daarmee is het gewoon een beeld van opstanding uit de dood. Want als men die Heilige Geest ontvangt, ontvangt men eeuwig leven. En dus overwinning op de dood. En wat hier dus staat, is dat de Heer Jezus Christus deze geest nu uitstort op een ieder die gelooft, zoals het in de volgende verse staat. En daarom heet hij ook degene die het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. En hij is degene door wie wij wedergeboren worden, dat wil zeggen wij worden wedergeboren door de opstanding van Christus, 1 Petrus 1 vers 3, noemt u maar op. Ik bedoel, daar kunnen we een heel seizoen mee vullen eigenlijk, met dit soort schriftplaatsen. De waarheid wordt er niet anders van. En er staat bovendien, hij heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Nu betekent altijd inmiddels. Ik zal dat hier ook wel vaker gezegd hebben. En inmiddels is een raar woord. Dus als je er twee keer over nadenkt, dan weet je niet meer wat het betekent. Inmiddels. Inmiddels. Nu betekent in de eerste plaats na. Vandaar dat we nu ook uitspreken als nou, met een A erin. Nou. Nu is na alles wat vooraf ging. Het is heden, maar met zicht op wat vooraf ging. Hebben jullie dat? En nu, wij zeggen dan inmiddels. Ja, ik weet niet waarom. Ik vind het een raar woord. Maar. Hij heeft dit uitgestort dat gij inmiddels ziet en hoort. Gingen er dan dagen aan vooraf dat men het niet zag of hoorde? Het antwoord is ja, want geest zie je nooit of hoor je ook niet. Dat is nou net wat geest is. Dat kun je niet zien of horen. Nou ja, je kunt het resultaat ervan soms een beetje horen. Dat is Johannes 3. Toen wisten de vertalers niet of ze het woord moesten vertalen met geest of wind. En toen hebben ze het maar vertaald met wind, maar dan staat het woord pneuma. Geest. De geest waait waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid. Maar wat je hoort zijn is het druisen van de bladeren in de bomen en dat soort dingen. De wind zelf hoor je niet. Maar wel de uitwerking daarvan, eventueel. Maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Dat is geest. Als je geest dus toch ziet of hoort, dan komt dat omdat op een of andere wijze die geest zich manifesteert op een of andere manier. En gewoonlijk gebeurt dat op symbolische wijze. En ik zeg gewoonlijk, ik zou niet eens een uitzondering weten zo gauw. Dat gebeurt op symbolische wijze. Bijvoorbeeld toen bij de doop van de Heer, dat die duif op hem nederdaalde. Ik zag de geest op hem nederdaalde. Dat kan niet, je kan geen geest zien. Maar er staat in gedaante van een duif, symboliek. Dat is wat het is. En dat soort symboliek komt meer in de Bijbel voor, uiteraard. Maar hij heeft dit uitgestort dat gij inmiddels ziet en hoort, verondersteld dat die geest eerder al werd uitgestort dan de Pinksterdag. En dat is ook zo. En als je goed hebt opgelet, dan hoef ik dat ook al niet meer toe te lichten. Dat was op eerste Paasdag. Toen hij die geest ontving en uit de dood opstond. En dat niet alleen, want dezelfde dag nog lezen wij. En hij blies op hen. Daar wordt de geest uitgedrukt in adem. Hij blies op hen en zei: ontvang over 50 dagen de Heilige Geest. Nou dan. Hij blies op hen en zei: ontvang de Heilige Geest. Volgende vraag. Wisten ze dat wel, dat ze die toen ontvingen? Nou ja, ze horen het hem zeggen. En later in Efeze, dat is in Handelingen 19. Of waar het maar was. Daar stelde Paulus zelfs de vraag aan gelovigen. Heb jij de Heilige Geest ontvangen? Toen zeiden ze, we weten niet eens dat er Heilige Geest is. Hadden ze nooit van gehoord, maar ze hadden hem wel ontvangen hoor. En daarna wordt het gedemonstreerd doordat ze, net als de apostelen, hier in Handelingen 2 in tongen begonnen te spreken. Maar het punt is dat de uitstorting van de Heilige Geest strikt genomen plaatsvond op Eerste Paasdag. En Eerste Pinksterdag was de demonstratie van dat het inmiddels gebeurd was. En vanaf dat tijdstip mocht er ook officieel over gesproken worden. Daarna krijgen we de moeilijke vraag over waarom zat er 50 dagen tussen. En dan wordt het een ingewikkeld verhaal. Omdat dat namelijk ook symboliek is. Maar het eenvoudigste antwoord is ongeveer dit. Dat Pinksterfeest, ook wel genoemd wekenfeest, was het feest van de eerstelingen broden uit Leviticus 23 en nog zo wat schriftplaatsen. En die eerstelingen broden, de eerste vruchten van de oogst gemaakt tot één deeg en twee broden daaruit. En die dan bewogen werden voor het aangezicht des Heren met zuurdesem en al erin. Dat is een uitbeelding van de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. En op de verjaardag daarvan, op die datum, gebeurt dit ook. Er staat een datum voor. Dat is het. En meer zeg ik er dus ook nou maar weer niet over. Vers 34. Want David is niet opgevaren in de hemel. Maar hij zegt, David, in Psalm 110, vers 1. De Heer heeft gesproken tot mijn Heere. Zit aan mijn rechterhand. Waarmee nu hier ineens gezegd wordt dat die uitspraak uit Psalm 110, vers 1 een profetie is over de hemelvaart van Christus. Toch? Ja. Dat ik aarzel is omdat ik niet zo lang geleden las in de systematische theologie van Chafer, Lewis Perry Chafer, de bekende Lewis Perry Chafer. Hij zei, in het hele Oude Testament is geen profetie over de hemelvaart van Christus. Daar wil ik hem toch later nog eens over spreken. Want dit is er één. En de Bijbel zelf zegt dat het dat is. Als je zegt dat je dat niet begrepen hebt uit Psalm 110 vers 1 zelf, dan zeg ik prima. Maar je mag niet zeggen dat het Oude Testament geen profetie daarover heeft, want dat is dus wel zo. Nog afgezien van Psalm 68 vers 19, opgevaren zijnde naar de hoogte enzovoorts. Goed. Zit aan mijn rechterhand, dat is dus zijn verhoging. Nog steeds vanuit de dood. En let op dat opstanding, hemelvaart en uitstorting van de Heilige Geest beschouwd worden als één geheel. Ik zei niet dat het hetzelfde is, want dat kun je niet zeggen. Maar het is wel één geheel. Dat wil zeggen, het hoort bij elkaar. Als hij vraagt wanneer het allemaal gebeurt, dan zeg ik allemaal op één en dezelfde dag. De hemelvaart ook, ja. Jazeker wel. Dat is makkelijk. De Heer stond op uit de dood, kwam Maria tegen en zei, Ave Maria. Oh, hij zei, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En een paar uur later, nou, op de avond van dezelfde dag, was dat aanraken helemaal geen probleem meer. Bij de Emmausgangers in de opperzaal enzovoorts. Kan je in een paar uur tijd heen en weer naar de hemel? Heen en terug naar de, ja, want de hemel is niet zo ver weg hoor. Dat is, dat begint hier ongeveer zo, maar iets lager. Zo. Begint dat. Ik bedoel, ja, dat is niet een kwestie van coördinaten en zo. Nee, waar we het over hebben is niet over het teken van op hemelvaartsdag. Hemelvaartsdag was een teken van zijn wederkomst. Hemelvaartsdag was een teken van zijn wederkomst.
Nee, die verzin ik niet. Dat staat erbij. Er staat zwart op wit dat het dat is. Ja. Dus dan, waar staan jullie dan nou te kijken? Er staat 6 keer, geloof ik, dat ze stonden te kijken. In Handelingen 1. En toen waren daar die twee mannen in witte klederen. En die zeiden, ja, deze Jezus zal al zo wederkomen, gelijk gij hem hebt ten hemel zien opvaren. Het was een uitbeelding van de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Alleen de film draaide achteruit, zeg ik altijd, gemakshalve. Was het laatste teken wat de Heer hem demonstreerde. Zie? Maar zijn officiële verhoging, namelijk zijn aanstelling aan de rechterhand Gods enzovoort, dat is niet op Hemelvaartsdag, dat is op Eerste Paasdag. En onze zaligheid berust niet op Pinksteren, maar berust op Pasen. Wij zijn wedergeboren niet doordat wij de Heilige Geest ontvingen sinds Pinksteren, maar sinds Eerste Paasdag. Wij zijn wedergeboren door de opstanding van Christus. 1 Petrus 1 vers 3. Efeze 2 dan. God heeft ons met Christus levend gemaakt. En met Christus gezet in de hemel. Of Romeinen 6. Is ook goed. We zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt. Dat is allemaal Eerste Paasdag. Heb je dat nog? Het staat heus allemaal expliciet in de Bijbel, dus vooruit maar. David is niet opgevaren in de hemel, maar David zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere. Die tekst is wel vaker ter discussie in het Nieuwe Testament, in de Evangelie, omdat iedereen wist dat het een uitspraak was over de Messias. Als David, als de Messias de zoon van David is, dan zegt de Heer, maar hoe kan het dan dat David hem Heer noemt, zeggende, de Heer heeft gezegd tot mijn Heer. Want als hij dan de zoon van David is, hoe is hij dan de Heer van David? Want de zonen zijn ondergeschikt aan de vaders, kun je daar dus ook in lezen. Enzovoort. Hè? Dus dat wisten ze wel. Maar Peter zegt, ja, maar het is een profetie over zijn hemelvaart. Zit aan mijn rechterhand, daarmee terugkomend op die rechterhand Gods uit vers 33. Zit aan mijn rechterhand en dan totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Ik weet niet waarom het is en hoe het komt, maar het woord totdat heeft tot erg veel misverstand geleid. Vandaar dat ik toch maar de gelegenheid aangrijp om er even wat over te zeggen. Ik ken van jongs af aan de opvatting die zegt dat Christus zit nu aan de rechterhand God. En het is tot aan zijn wederkomst. Want er staat totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Of in de psalm staat geloof ik totdat ik uw vijanden zal zetten tot voetbank uw voeten. Zo van dan staat hij op. En dan, oké. Maar de consequentie is dan zit hij dus niet meer aan de rechterhand Gods als hij wederkomt. En dat is een noodlottig misverstand. Want die positie aan de rechterhand Gods, dat is voor altijd. En het woordje totdat wordt gemakkelijk genoeg weersproken door de reeks van teksten die we ook in het Nieuwe Testament hebben, waar staat dat alle dingen al aan zijn voeten onderworpen zijn. Zodat we ons afvragen, wat moeten we met dat totdat? En er is maar één antwoord op. En dat is een simpel taalkundig antwoord. Er is in de Bijbel nooit, never, niet in het Grieks, niet in het Hebreeuws, een verschil tussen totdat of opdat. Heb je dat? Het probleem met totdat is dat wij denken dat het gaat met een zicht op een bepaald tijdstip. Maar dat betekent het nooit. Het is altijd met een bepaald doel. Op dat. En de tijdstip zit niet in dat woord opgesloten. Met andere woorden, Christus is uitermate verhoogd en sindsdien zijn alle dingen aan zijn voeten onderworpen of gezet tot een voetbank zijn de voeten. Dus je moet eigenlijk altijd lezen op dat.
Altijd als ik dat heb?
Ja, soms maakt het hem niks uit natuurlijk.
Ja.
Ja, ja. Bovendien, na zijn opstanding zei de Heer tegen zijn discipelen, Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Hij is gezet ver boven alle overheid en kracht en macht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, enzovoort. Er zijn vijanden gesteld tot voetbank zijn en voet. Het kan niet missen, het is allemaal al gebeurd. En het is gebeurd doordat God hem uitermate verhoogd heeft. Dat daar het een en ander nog aan geïmplementeerd moet worden. Ik zal even moeilijke woorden bedenken. Dat het nog, laten we zeggen, uitgewerkt moet worden. Ja, dat is waar. Dat is zo. Maar dat is wat Psalm 2 ervan zegt. Misschien kom ik daar nog op. Ja, kom ik wel op. Dus ik ga gewoon hier maar even verder. En wat je daarmee moet, met dat verhaal. Nou ja, het lijkt me duidelijk. De uiterste vernedering leidde ertoe dat God hem ook uitermate verhoogd heeft. En een naam gegeven heeft, nog steeds Filippenzen 2, boven alle naam. En wat dat voor consequenties heeft voor ons. Nou ja, dat wordt gezegd tegen die mensen die een paar weken terug betrokken waren in de kruisiging van de Heer Jezus. Al was het maar omdat ze in hoge mate deel uitmaakten van een Joods volk, dat als volk officieel, bij monden van hun regering, deze Jezus gekruist heeft. Zou je dan maar gezegd worden. Hij is opgestaan, hij is ontkomen, hij is ontsnapt en hij heeft inmiddels alle macht. Dan schrik je wel even. Wat moeten wij daarmee? Nou ja, als zij dit hoorden, werden zij verslagen. Vers 37, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen? En hij zegt, bekeert u. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. Bekeert u en ieder worden gedoopt, dus in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Men zou zich bekeren, dan krijgt men datzelfde leven dat de Heer Jezus Christus als eerste heeft ontvangen. Daarmee blijft hij de eersteling die het ontving. Maar daarna volgen wij hem in de wedergeboorte. De term is uit de Matthäus Evangelie 19, geloof ik. Doet er ook niet zoveel toe nou. Maar dat is het idee. De Vader heeft alle oordeel aan de Zoon gegeven. Johannes 5. De Vader heeft de Zoon gegeven ook het leven te hebben in zichzelf. En dat betekent dat voor zover zaligheid, behoudenis, eeuwig leven is, moet men het dus ontvangen van degene die daar de bron van is. Dat is de Heer Jezus Christus sinds eerste pasdag. Sinds zijn opstanding uit de dood. Dat is de prediking. En wat ik oversloeg, mocht ik natuurlijk niet overslaan. Dat is de plechtige proclamatie in vers 36. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem, Jezus, tot Heere en Christus gemaakt heeft. Gemaakt heeft. Dat was hij dus daarvoor niet. Of nog grotere slag om aan dan. Er was dus een tijd dat deze Jezus niet de Heere was en niet de Christus was. Maar God heeft deze Jezus tot Heere en tot Christus gemaakt. En aangezien hij pas Jezus werd in zijn geboorte, gij zult zijn naam heten Jezus, betekent het dat ergens na die tijd deze Jezus gemaakt is tot Heer en tot Christus. Dat wil zeggen, een hoge positie heeft ontvangen. En uit Filippenzen leren wij, bijvoorbeeld uit Filippenzen leren wij, dat sinds hij Jezus heette in de kribbe, ging zijn weg alleen maar naar beneden. Dat is geen verhoging. En zo wordt het beschreven in Filippenzen, zevenvoudig. Tel het maar eens wat er staat. Gedaante van een mens, gedaante van een dienstknecht, gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises, enzovoorts. Dat wil zeggen, het is gebeurd in zijn opstanding uit de dood, en dat is precies wat Petrus hier predikt, dus je kan dat helemaal niet missen. God heeft hem tot Heere en Messias, tot Christus gemaakt. Hoe wordt men eigenlijk Christus?
Door Door afgestaan
aan
de dood.
Hè?
Door afgestaan
aan
de dood.
Ja, nee, het is. Ik stel die vraag zo een beetje ongelukkig, maar. Christus betekent.
Gezalfde.
Hoe wordt men dus Christus?
Door gezalfd
te worden. Wat is salving? Ontvangen van. Olie, dus Heilige Geest. Ja, een opstanding uit de dood, dus. Ja, dat is het. Namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Dat was dus het tegenovergestelde. En dat ze daar dus van schrikken, dat lijkt mij duidelijk genoeg. Nou ja, dat is de essentie van het verhaal eigenlijk. Dat wil zeggen, de uiterste verhoging van Christus heeft plaats gehad in zijn opstanding. Hebreeën 1 voegt eraan toe dat hem alle dingen onderworpen zijn. Die neem ik er meteen maar even naast. Hebreeën hoofdstuk 2 had ik moeten zeggen. Vers 6. Iemand, maar het was David, heeft ergens, maar het was Psalm 8, betuigd, zeggende: wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Wat is de mens, of wat is de zoon des mensen? Ben Adam, staat er in het Hebreeuws, hè? Ben Adam, de zoon des mensen. Wie, wat is dat eigenlijk voor iemand? Gij hebt hem, en dan wordt hij beschreven, gij hebt hem een weinig. Ik vind het altijd opmerkelijk dat de vertalers hier enigszins in gebreken zijn gebleven, door deze keer dan niet het woord tijds in te vullen, hetgeen ze op vele andere plaatsen wel doen. Een weinig tijds. Hebreeën 2 vers 7. Gij hebt hem een weinig, voor korte tijd namelijk. Gij hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Daarna dus, na die korte tijd. En gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Dat is dus niet pas in de toekomst, maar het is gebeurd bij diezelfde gelegenheid. Bij zijn opstanding, hier staat het dus ook. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zijn. Dat is een moeilijke zin, maar betekent gewoon dat in dit geval alle dingen daadwerkelijk betekent. Zonder uitzondering, werkelijk alles. Dat is namelijk lang niet altijd het geval, want de term alles of alle dingen betekent lang niet altijd de hele schepping of de hele wereld. En allen betekent lang niet altijd alle mensen waar ook ter wereld. Nee. Het is een beperking. Er staat keurig in je woordenboek ook, bij het woord alles en allen, dat dat niet betekent werkelijk alles universeel, maar het betekent alle mensen behoren tot dat wat daar op dat moment aan de orde is. En hier wordt het dus toegelicht. Kijk, als er staat: God heeft Christus gemeente gegeven aan de gemeente tot een hoofd boven alle dingen, dan is alle dingen beperkt tot de gemeente. Snap u? Dat is een beperking. En heel uitdrukkelijk is het een beperking, want zo wordt het vervolgens ook beschreven. En hier zegt de apostel er uitdrukkelijk bij dat hier geen beperking is. En als het dus staat: gij hebt alle dingen onder zijn voeten onderworpen, is daarbij niets uitgezonderd. Deze keer niet. Nee. En dan volgt meteen: doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar daarom is het wel zo. Al zie je het niet. Niettemin, wij worden geacht toch te zien, met een ander woord voor zien, maar ook met een andere strekking van het woord. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig, dat wil zeggen voor de korte tijd, minder dan de engelen geworden was. Met andere woorden, Psalm 8 stelt de vraag: wie is die mens, of dan wel die zoon des mensen? Het antwoord is: dat is Jezus. Die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods. Opdat hij door de genade Gods voor alle de doodsmaker zou. Daar vind je zowel de vernedering van Christus genoemd als ook de verhoging. En nu we hier toch zijn in Hebreeën 2 open ligt, want systematisch is dit niet te doen. Nu Hebreeën 2 open ligt, heb ik ook Hebreeën 1 voor me, waar staat over Christus dat hij is de zoon, dus vers 1 van Hebreeën 1 vers 1. God heeft in deze laatste dagen, zodat u ziet dat wij leven in de laatste dagen, maar dat doen we al 2000 jaar. Nou, wij niet, maar. Nieuwtestamentische tijd gewoon. Heeft tot ons gesproken door de Zoon. Een term impliceert dat hij het nog steeds doet. Want de functie van de hoge priester, ook die van naar de ordening van Melchizedek, is dat hij het woord Gods bekend maakt. En dat is wat de Heer aan ons ook doet. Hij doet een werk aan ons door zijn woord, ja. De Zoon namelijk, die hij gesteld heeft, want zonen worden aangesteld, aangewezen, officieel. Dat is namelijk het aanstellen in wat wij noemen het eerstgeboorterecht, maar het heet gewoon zoonstelling. God heeft die Zoon gesteld tot erfgenaam van alles. Erfgenaam en zoon zijn synoniemen. Maar hij heeft hem aangesteld tot erfgenaam van alles. Dat is Tapanta, dat is het heelal. De schepping. De zoon door welke hij ook de aion, de eeuw, staat wereld. Maar dat kan ik ook niet helpen. Niet dat het fout is, maar ik licht er toch altijd maar toe. Het gaat niet om de stoffelijke wereld, de kosmos. Het gaat om de geschiedenis, feitelijk. En daarom eeuw zou een meer voor de hand liggende vertaling geweest zijn. Door welke hij ook de geschiedenis gemaakt heeft. Daar draait de hele geschiedenis immers om. En van die zoon staat vervolgens vers 3. De welke alzo hij is, het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hoezo ex aequo? Hoezo gelijk? Hetzelfde niveau. Christus wordt niet geacht te zijn de bron van het licht, maar het schijnsel van het licht. Heb je dat? Het afschijnsel, de uitstraling mag ook. Ja. En dan nog een keer. Of hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Dit is MBG wat ik nu zeg. Maar zelfstandigheid wil zeggen iemands wezen, wat iemand in werkelijkheid is. Maar God is de onkenbare God. Wij kennen hem doordat hij zich uitdrukt. En dat doet hij in de persoon en werk van de Heer Jezus Christus. Die dus is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Sinds wanneer is Jezus het uitgedrukte beeld van Gods wezen? Nou, op aarde had hij geen gestalte nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Toch? Het is sinds zijn opstanding, ja. En anders had ik de vraag anders moeten stellen, maar dan wordt het ingewikkeld. Maar dat hoef ik niet, want in Filippenzen gaat het over de Heer Jezus. Het is een menswording en dan verder. Hij is inmiddels het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Hij draagt alle dingen door het woord zijner kracht. Ik denk dat het woord en kracht hier, dat synoniemen zijn. Gods woord is namelijk zijn kracht. Alleen dat woord, die kracht Gods, worden uitgewerkt via en in de persoon van de Messias, van Christus. En van die zoon, die dus is het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijn zelfstandigheid, en die alle dingen draagt door het woord zijn kracht, van die zoon wordt gezegd dat hij, einde van het vers, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste. Nou ja, in de hemelen, oké. Alleen dat is dan zo nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeggebracht heeft. En sindsdien is zij, wat hier beschreven wordt, en sindsdien dus volgende vers, is zij zoveel treffelijker, uitnemender, voortreffelijker zeggen we tegenwoordig, is ze zoveel treffelijker geworden dan de engelen. Met andere woorden, daarvoor was het anders. Treffelijker geworden dan de engelen. Als hij, of toen hij, uitnemender naam boven de engelen geërfd heeft. Ooit een keer. En de vraag is, wanneer? Nou ja, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft. Dus de uiterste verhoging van Christus. Die dus een positie heeft, staat hier, boven de engelen. En dat is wat we net lazen in Hebreeën 2 vanaf vers 6. Onder verwijzing naar Psalm 8 dan. Ooit korte tijd onder de engelen gesteld, maar inmiddels boven de engelen. Hetgeen niet wegneemt dat hij zelf als engel aangeduid wordt in de Bijbel. De engel des Heren, zodat hij per definitie dus inderdaad de aartsengel is. Sommige dingen zijn makkelijk. Nee, zijn omstreden, maar ze zijn heel makkelijk. Christus is een engel, niet een boodschapper toch? En hij staat boven de engelen. Dan is hij de eerste engel. De aartsengel. En de Bijbel kent inderdaad maar één aartsengel. En niet aartsengelen. Het begrip bestaat helemaal niet. Er is er maar één aarts. Eerste engel betekent dat. En hij heet Michael in de Bijbel. En Michael betekent wie is als God. En dan weet je het antwoord op. Wie is als God? Ja, hebben we net gelezen. Dat mag allemaal niet zo moeilijk zijn. En het tentonele voeren in de profetieën van een engel, aartsengel onder de naam Michael en zijn engelen, want die heeft een boel personeel, is een van de manieren waarop gemeentelijke waarheid in het Oude Testament al verborgen was. En in het Nieuwe Testament wordt het aangehaald en geïllustreerd. Michael en zijn engel is een beeld van Christus en de gemeente. Nee, dat is niet moeilijk, dat is heel makkelijk. En als men dat niet ziet, ja, dan wordt het moeilijk. Dan moet je iets, hoe zou het kunnen zijn? Er ontstaan allerlei theorieën over wat het allemaal is. Maar als je ziet dat het op Christus slaat, gewoon schrift met schrift vergelijken, is er geen enkel probleem mee, hoor. Toch? Nou ja. Toen maar. De verhoging van Christus dus. Nou ja, dat is wat systematisch uiteengezet wordt in het Nieuwe Testament. Ja, dat wil zeggen wat steeds terugkomt, omdat wat er ook geleerd wordt onder nieuwtestamentische omstandigheden, het hangt altijd aan deze positie van de Heer Jezus Christus. En dan gaat het maar. Zie. En in zijn opstanding, maar er zijn zoveel schriftplaatsen, ik kan ze echt niet allemaal noemen. Er zijn zoveel schriftplaatsen die dat zeggen. Hij is de eerstgeborene, degene die ontslapen zijn. Hij is het hoofd van een nieuwe schepping en hij is het hoofd van de gemeente. En doe maar. Ja, maar het is diezelfde man die ze in de tijd gevangen namen en die ze gegeeseld hebben en die ze aan een kruis gehangen hebben. En als men straks in de toekomst de naam des Heren aanroept, ik ben even in Jeruzalem aan het eind van de 70ste week, daar kun je beter niet wezen dan trouwens, maar als men dan de naam des Heren aanroept van Jehovah, verschijnt hij daar inderdaad in een verheerlijkte gedaante, een lichtende gedaante. En daarna vragen ze hem, maar wat zijn dat toch voor een littekenen in uw handen. En dan kun je dezelfde woorden van Petrus gebruiken aan het eind van zijn toespraak. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, bestaat overigens uit 13 stammen bij elkaar. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God Jezus gesteld heeft tot Heer en tot Christus. Dit is Jezus van Nazareth. Maar ze vinden het niet aangenaam, denk ik. Dat is schrikken. En ik denk dat de Heer dan zegt dezelfde woorden als in... als die hij zei na zijn opstanding, als hij ergens verscheen. Dan zei hij toch, vrees niet. Precies. En misschien blaast hij wel op hen en zegt, ontvang de Heilige Geest. Of zo, ik weet niet, ik bedenk maar wat. Maar woorden van die strekking. Of woorden die Jozef zei toen ze erachter kwamen dat die man, die Safnapaneja, of hoe die man maar heette, dat Jozef was. Ja. Toen zei hij, vrees niet. Maak je niet ongerust. God heeft dit zo geregeld. Om jullie tot een overblijfsel te stellen. En te verlossen met een grote verlossing. Die woorden worden dan herhaald. Zie, maar het is dezezelfde Jezus van Nazareth. Zoon van God. Zoon des mensen. En niet in de laatste plaats, maar ex aequo denk ik dan maar. Zoon van David. Om de troon van David in Jeruzalem alsnog te herstellen. In verband met dat begrip zoon, namelijk erfgenaam, neem ik je eerst even mee naar Psalm 2. Waarom boeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Dat doen ze altijd en dat doen ze ook in de dagen van Handelingen 4, waar dit vers geciteerd wordt. En ze doen het zeker ook in onze dagen. Namelijk, zo van, hoezo? Wel, de koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen. Dat is mooi, denk je dan, dat de koningen der aarde tezamen beraadslagen. Dan ben je een mooi stuk op weg naar een volkenbond. Dan wel Verenigde Naties. Komt me toch bekend voor, die. Maar, Verenigde Volkeren, onderweg naar één wereldregering. Het eerste, tweede, derde rijk, vierde rijk. Ze hebben het vaak geprobeerd. Toch? Nou ja. Maar, kijk, even een bekend gegeven. Als je mensen met elkaar wil verenigen, dan moet je ze niet een gemeenschappelijk doel geven. Dat helpt niet. Dan krijg je toch ruzie in zo'n vereniging. Dat is altijd zo. Je moet ze een gemeenschappelijke vijand geven. Dat is bekend. Dus niet alleen bij die Duitser, wiens naam ik altijd kwijt was. Vooral als het langzamerhand weer mij wordt. Maar toen maar weer. Maar dat is algemeen bekend. En de wereld vindt, wordt verenigd. De volkeren zoeken hun eenheid in een gemeenschappelijke vijand. En die vijand is de Heere. Staat hier. Kortom, zijn gezalfde. Als je het netjes vertaalt naar het Grieks, staat er. Dat is trouwens gebeurd in de Septuaginta. Dan staat er gewoon Christus. Ja. Zij stellen zich op, zij beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Petrus zei, in der waarheid zijn verzameld Herodes voor de Joden en Pilatus voor de heidenen in een gemeenschappelijke vijand tegen de Messias. Ja. En dat is een zorgwekkende ontwikkeling die we ook in onze dagen kennen, uiteraard. Want daar gaat het altijd nog om, hè. Iemand zei laatst, iemand ook alweer... Weet die man toch? Nou, hij doet er ook niet met de blonde haar. Maar hoe heet die man? Die zei, wij worden bedreigd door zo'n volk. Dat wil al hier de macht overnemen. En ze onthoofden maar hun vijanden en zo. Dan denk ik, ja man, dat is waar. Je hebt volkomen gelijk. Dat zijn ze ook aan het doen, daar ben ik ook wel van overtuigd. Maar ja, 200 jaar geleden, iets langer. 200 jaar geleden gebeurde iets dergelijks in Europa. We hadden zelfs een machine ervoor uitgevonden om het een beetje vlotter te laten verlopen. Daar hebben wij nog de uitvinding van het scheermesje aan overgehouden. Nou ja. Meneer Gillette was de, meneer Guillotine was het, mag, ik ben altijd die naam, ben ik altijd kwijt. Maar in ieder geval, maar wat ze via die weg tot stand gebracht hebben, dat is nu ons dagelijkse kost. Hè? Ons hele idee over gelijkheid en rechten van de mens en wat dan komt uit die club. En het is langs die weg verbreid geworden. Dat is niet, dat heb ik op school geleerd, gewoon zo. Ik wist er alleen helemaal niet hoe dat zat met die maatschappij, maar daar ben ik later wel achtergekomen hoe dat zit. Maar daar leven we, we vinden dat heel gewoon. Maar zo gaat dat altijd. En de ontkerstening, met name van West-Europa, vindt in die zogenaamde tijd van verlichting zijn oorsprong. Verlichting? Ze deden het licht uit om hun eigen zaklampjes te kunnen gebruiken. Die met de zaklampjes van de menselijke reden, de ratio enzovoort. En wij vinden dat allemaal heel normaal, want groot licht is al lang uit natuurlijk. Maar het licht is dat woord van God. Maar het was weer de zoveelste poging. En dit was een grote, met goed succes ook. Een grote poging, de zoveelste poging om zich te ontdoen van de Heer. De consequentie was ook dat je je dan moet ontdoen van alle gezag van boven. En dat hebben ze dus gedaan, alle koppen eraf. En overdrachtelijk gebeurt dat in Nederland nog steeds. De beroemde uitspraak, hè? Iemand die zijn kop boven de maai wil, draf ermee. Dat is een al 200 jaar oude reflex. Zo gaat het, en dat geldt in de eerste plaats de Heer zelf. Dat is wat ze doen. Wij vinden dat zorgwekkend. Ik hoop dat ik dat nu ook gezegd heb, dat het toch wel zorgwekkend is. Dat vind ik ook. Ik vind het heel zorgwekkend, ook heel persoonlijk vind ik dat. Maar ja... Ja, je moet er laconiek in zijn, zeggen. En bedoel, ja, de Bijbel heeft het voorzegd, dus je moet ermee leren leven. En hopen dat het onze tijd nog uitduurt. Maar dat hoopten ze 200 jaar geleden ook. En dat hoopten ze 1200 jaar geleden ook. En wanneer het maar was. En toen maar. Ik ben er niet positief over. Maar als je nou denkt dat we daarover moeten zeuren. Nee. De vraag is, wat zou de Heer daar nou van vinden? En dan wordt het wordt een heel ander verhaal, hè? Dan staat er gewoon, die in de hemel woont, die zal lachen. Die lacht erom. De Heer zal hen, dat is de Heer dus, want dat blijkt uit de tweede zin. De Heer zal hen bespotten. Ze doen maar. Maar ze zijn te laat. Weet u nog hoe dat was? Adonia, dat was die aardige man. Anders zou hij trouwens ook niet Adonia heten. Adonis, weet u wel, die charismatische figuur van koninklijke bloeden. Oudste overlevende zoon, geloof ik, van David. Als ik het goed heb onthouden, moet ik eens nakijken. Die zou wel koning worden. Pa was zwak, ziek en misselijk, lag op zijn sterfbed. En ik laat me tot koning uitroepen. En toen kwam Batsheba bij David in zijn denkrom. We hebben afgesproken, zo zijn we niet getrouwd. We zijn... Actueel is een uitdrukking. Ja. Maar goed, zo zijn we niet getrouwd, want we hadden afgesproken dat onze oudste zoon, die zou koning worden. Dus David roept meteen het personeel, ik zal even vlug en even snel. Toen hebben ze als de bieden weer gaan. Hebben ze Salomo tot koning gezalfd. En toen verteld werd dat Adonia zich tot koning liet uitroepen, maar ze lekker peu. Is te laat. Want, zegt David, ik heb zojuist Salomo tot koning gezalfd over Israël en Juda. Dat weet ik. Er was niks meer aan te doen, het was juridisch al geregeld. Weliswaar met weinig pracht en praal, voor de officiële kroning en dat soort dingen. Het ging even zo tussen de bedrijven door, maar wel met de hoge priester erbij en wat het maar was allemaal. Nou ja, dat bedoel ik. En die in de hemelwand zal lachen, gewoon omdat er niks meer aan te doen is. Want God heeft zijn koning al aangesteld. Met eer en heerlijkheid gekroond. Officieel. Juridisch. Volkomen correct. Allemaal gebeurd. En dat is wat hier staat. Want er staat die in de hemelwond zal lachen. De Heer zal hem bespotten. En er staat er, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Bij gelegenheid jaagt hij ze wel uiteen. Dat moet in de toekomst nog gebeuren, definitief. Maar het gaat wel gebeuren. In zijn wederkomst, als hij de volken zal oordelen, inclusief de duivel. Want, zegt hij, ik toch. Mooi woord vind ik dat altijd. Ik ja. Voor de Groningers. Ik ja. Nee, veel mooie uitdrukking. Ja. Toch vind ik dit geen mooi woord. Ja, vind ik mooi. Ik ja, heb mijn koning gezalfd. Het is een ander woord dan het normale woord voor zalven, maar het is wel zoiets. Het heeft de betekenis van aanstellen, neerzetten, neerleggen, uitgieten, kan ook nog. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. Dat was de residentie waar de troon van David stond, Sion. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, impliciet de zoon van David dus. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En iedereen weet, want alle commentatoren zeggen het, dat in vers 7 dan vervolgens die koning zelf spreekt. Namelijk, ik zal van het besluit verhalen. Besluit is ook zo'n mooi woord, hè? Een besluit. Nee, dan is er een beslissing genomen. Is er iets afgesproken, maar het heet een besluit. In het Italiaans zeg je dan, geloof ik, basta. Punt. Uit. Een besluit. Dan is het afgelopen. Zie, de hele discussie. Niks meer aan te doen. Ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En als straks de Heer komt in zijn wederkomst en ik krijg tegenstand, zegt hij, is niks meer aan te doen. De Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Gij zijt mijn erfgenaam en daarmee eerstgeborene. Met alles wat er aan vast zit, koningschap, blijkbaar, want het woord staat hier. En als het van belang is, is het ook priesterschap trouwens, hoge priesterschap. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Waarom staat het bij heden? Nou ja, elke juridische akte, elk officieel besluit is gedateerd. Dat moet wel, omdat vaak een kwestie is van in welke volgorde zijn de dingen gebeurd, wat was eerder, want dat is, heeft ook nog met rechten en plichten te maken enzovoort. En elke notariële akte begint met het woord heden. En daarna wordt de datum ingevuld. Ja. Heden verschenen en verdwenen. Heden verscheen van mij. Heden, de zoveelste. Ik heb de laatste jaren heel wat van die burgerlijke standboeken gezien. En al die acties beginnen zo. Heden, de zoveelste van tiende maand verschenen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand of wat het maar was. Wie het maar was. Soms staat er dan bij burgemeester. Want ambtenaar vindt hij dan te zwak. Maar vooruit, en we zijn bij D&D enzovoort. Heden, en waarvan akte, dat wil zeggen ondertekend, en dat was het dan. Het is officieel, heden. Het impliceert ook dat er inderdaad een datum bijgegeven kan worden. Dus wij vragen wanneer dan? Heden heb ik u, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u voortgebracht. Gegenereerd. Maar een zoon wordt voortgebracht, gewoonlijk en uiteindelijk en officieel definitief bij zijn aanstelling. Dat, ja, dat zijn ook dingen die je eigenlijk leren moet. Dat zijn van die tijdrovende dingen altijd waar ik nooit op reken. Maar als een zoon wordt gegenereerd en die verwekte die en die verwekte die enzovoort, dan gaat het gewoonlijk niet om geboorte, maar gaat het om de geboorte en al wat erbij hoort tot en met de aanstelling officieel in het erfrecht. Want pas dan is de zoon voortgebracht. Er hoort de hele opvoeding, het opgroeien bij. Hebben die nog? Goed. Heden heb ik u gegenereerd, vooruit. Gij zei me, wanneer was dat? Nou, dat weet u nu, want de datum weten we natuurlijk nooit echt met zekerheid. Maar, en ik ook niet. Dat weten we niet met zekerheid, al heb ik een vermoeden. Maar dat doet er niet toe. Het was de dag van zijn opstanding. Dat hebben we nou toch wel uitgebreid genoeg gelezen. Dat was zijn aanstelling tot zoon. Waarna iets merkwaardigs nog volgt, is dat in het licht van het Nieuwe Testament toch niet zo moeilijk te begrijpen is. Namelijk, diezelfde zoon zegt vervolgens, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel. Oh nee, dat is niet de zoon die spreekt, sorry. Dat is de vader die weer spreekt en zegt, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. Dat mag je verwachten, dat de zoon zijn erfdeel krijgt van de vader. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Hetgeen uiteraard twee keer hetzelfde is. Met als consequentie, gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Maar scepter vertaal je ook met roede, maar dat is de vrijheid van het woord. Het is een scepter, maar een scepter is een roede. Hè? Een scepter is eigenlijk een veredelde knuppel. Dan wel een veredelde stok of staf. Heb je de stokje, steken van macht en autoriteit. Niet alleen het baton van de dirigent. Want de dirigent heeft zijn stokje helemaal niet nodig. Maar het is een overblijfsel, een rudiment uit het verleden. Want de sergeant-majoor, die heeft als je nou, dat ook zo'n stokje onder zijn arm, weet je wel. Zo'n officiersstokje is dat toch? Nee. Ja, ja, ja. Wel. Dat doen ze niet al, want het is niet meer verplicht, maar dat is dat stokje. Ja. De tambourmeter, die heeft een hele grote, met zijn zwaar onderkant. Dan kan hij lekkere meppen uitdelen, zal ik maar zeggen. Dan heb je nog Sinterklaas, trouwens. Maar dan noemen we het een staf. Ja. Nou ja, en de bekende wandelstok, of moet ik zeggen walking stick, om het naar Engeland te verplaatsen. Dat is natuurlijk toch een soort status, zo'n stok. Toch? Ja, echt wel. Nou ja, laat maar zitten. IJzeren roede, scepter. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren... IJzer vermaald en verbreekt, Daniel 2. Dat is hard. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dien de heren met vrezen en verheug u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Het punt is dat de praktische uitwerking van dit koningschap van Christus geschoven wordt naar de toekomst. De vader zegt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en dan geef ik. En tot nog toe, zeg ik altijd, tot nog toe heeft hij niet geëist. Maar dat gaat wel gebeuren uiteraard. Hè? Wanneer de zoon des mensen komen zal, met grote kracht en heerlijkheid... En hij zitten zal op de troon zijner heerlijkheid, Matthäus 25, vers 31 of daar in de buurt. Dan zal hij de volken voor zijn aangezicht verzamelen, enzovoorts. En een deel gaat in het koninkrijk en het andere deel wordt uitgeroeid. Zo gaat dat. Nieuwe wezens wegen schoon. Ja. Aanbreken van een koninkrijk. Maar dat moet nog gebeuren. Maar zijn aanstelling als zoon heeft ooit een keer plaats gehad. Dat wil zeggen, dat was hij daarvoor niet en daarna wel. In de volgorde van 2 Samuel 7. Zaad van David. En hij zal mij tot zoon zijn. En ik zal hem tot vader zijn. En dat is zo vanaf de opstanding van Christus. En wij kennen dus de Heer Jezus Christus als de Zoon van God. En dus als God. Als de uitdrukking van het wezen van God. Dat is waar. Maar vergeet niet, dat was niet altijd zo. En dan gaat het maar om. Het is ooit tot stand gekomen. Via zijn weg van vernedering. Daarna heeft God hem uitermate verhoogd. Dus ongeveer zoals het met Jozef ook ging. Van tevoren werd hem aangekondigd zijn koningschap. In die dromen, weet hij nog. Daarna liep het fout. Via de kuil en de gevangenis en wat het maar was allemaal. Weg van vernedering. En daarna op een bepaald tijdstip. Dat vastlag in het bestaan van de farao. Het was zijn verjaardag. Maar op een bepaald tijdstip werd hij zomaar uit de gevangenis gehaald. En toen brak de tijd van zijn heerlijkheid aan. Dat is de gang van zaken. Dan hebben we nog andere voorbeelden. Job is ook een aardig voorbeeld daarvan trouwens. Maar toen maar. Maar ik ben hier in Psalm 2. Misschien heb ik nog net de tijd om er even op te wijzen wat er onder vers 7 staat. En dat wil zeggen aan schriftverwijzingen. Er staan in mijn Bijbel 3 teksten onder. Heb je dat? De eerste is uit Handelingen 13. Ik vind het altijd aardig dat dat erbij staat. Want om een goede reden. Men kan men mij de schuld niet geven. Dan zeg ik, staat er toch gewoon onder. Nou ja. Handelingen 13. Het is ook wel aardig omdat wij zojuist waren in de eerste officiële evangelieprediking door Paulus. Door Petrus in Handelingen 2. En nu zijn we bij de eerste redenvoering die wij van Paulus hebben. Op zijn eerste zendingsreis. In Handelingen hoofdstuk 13. En die evangelisatietoespraak begint met een samenvatting van de geschiedenis van Israël. Het is namelijk in een synagoge. En die begint bij de slavernij in Egypte, dus ongeveer in vers 16 is dat. En dan behandelt hij een stuk geschiedenis tot op de Heer Jezus Christus. Via David maakt hij geloof ik een grote sprong. Als ik me goed herinner. En ja, en dan komt Johannes de Doper en dan heeft hij het over de Heer Jezus. En dan staat er vers 30, ik doe het zo kort mogelijk. Hè. Vers 30, er staat, maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Die zin die kom je in Handelingen nog wel eens vaker tegen, die vooral. Maar God heeft hem opgewekt. Gij hebt hem gekruid. Maar God heeft hem opgewekt. Welke gezien is geweest. Als bewijs dus wordt het aangevoerd. Hij is gezien geweest. Vele dagen lang. 40 dagen om precies te zijn. Maar dat was Handelingen 1. Vers 4 of zo. Welke gezien is geweest door degene die met hem opgekomen waren. Van Galilea tot Jeruzalem. Dat wil zeggen degene die hem goed kenden. En die daarom zijn getuigen zijn, en dat staat erachter. Die zijn getuigen zijn bij het volk. Zij kunnen getuigen dat ze hem gezien hebben. Dat wil zeggen, de opstanding van de Heer Jezus is een historisch feit. Ja, hoeveel getuigen wil die hebben? Die dat kunnen bevestigen. Meer dan 500, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Ja. God heeft hem opgewekt. En wat moet je daar dan met dat verhaal? Nou, vers 32. Wij Paulus en Silas. En Paulus en, Barnabas. Wij verkondigen u de belofte die tot de vader geschied is, dat God die belofte vervuld heeft aan ons, hun kinderen, hun zonen, toen hij Jezus verwekt heeft. Uit de dood wel te verstaan. Dat kun je hier in de vertaling niet zien. Maar het is juist hetzelfde woord als uit vers 34, dat hij hem uit de dood heeft opgewekt. Het is gewoon het woord voor opwekken, doen opstaan. En daarmee sluit het aan bij wat Peter zei, precies hetzelfde. God heeft de belofte vervuld, beloofde Heilige Geest, want u komt de belofte toe en het is vervuld geworden in de opstanding van Christus. Kortom, toen hij Jezus verwekt heeft, uit de dood namelijk, vers 33, gelijk ook in Psalm 2 geschreven staat, want daar komen wij vandaan nu, gelijk ook in Psalm 2 geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Nou weet u dus precies wanneer dat heden was, want staat erbij. De dag van de opstanding van Christus. Toch? Volgende vers. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren. Hoort u ook die zin voordraag? Niet. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Nee, dat was al gezegd. Maar dat hij hem uit de doden heeft opgewekt zodanig dat hij niet meer zal tot verderving keren. Want voor die tijd waren er wel eens vaker mensen uit de dood opgewekt en die zijn allemaal weer tot verderving gekeerd. Die zijn allemaal weer gestorven alsnog. Toch? Daarom heet de Heer Jezus de eersteling uit de dood. Niet omdat hij de eerste was die uit de dood terugkeren, maar was de eerste die aan de andere kant de dood uitging, zeg ik dan altijd voor het gemak. Ja. Hij kwam niet terug in de oude schepping, hij kwam terug in een nieuwe schepping. Ja. Alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd, en dan komt de citaat uit Jesaja 55. Ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Dat betekent dus die blijven zullen. En het belangrijke woord staat hier achteraan, getrouw. In Jesaja 55 heet het, ik zal u lieden geven de gewisse weldaden van David. Maar kennelijk moet de klemtoon liggen op gewis. Zo van, het zijn zegeningen die blijven zullen. Die niet meer veranderen. In eeuwig leven dus. En dan, waarom hij ook in een andere psalm zegt, gij zult uw heiligen niet overgeven om verderving te zien. Maar dat is dezelfde tekst die Petrus citeerde in Handelingen 2. Uit Psalm 16 namelijk. Zie je? Met dezelfde soort toelichting in vers 36. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had en God hem niet meer nodig had, dat betekent het eigenlijk, is ontslapen en is bij zijn vader gelegd en heeft wel verderving gezien, maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Middels consequentie. Zo zei u dan bekend, mannen, broeders. En Petrus zei dan, zo zij dan bekend het ganse huis is als het God hem tot Heer en Christus gesteld heeft. En hier, zo zij dan bekend, mannen, broeders, dat door deze uw vergeving ten zonden verkondigd wordt. Enzovoort. En zo verder. En meer hoef ik er niet over te zeggen. Waar het om gaat is dat hier door Paulus gezegd wordt met grote nadruk dat deze uitspraken uit Psalm 2 vervuld zijn geworden in de opstanding van Christus. Zijn zoonstelling dus. En dan kan ik waarschijnlijk nog net die andere twee schriftplaatsen noemen waar dit vers wordt aangehaald uit Psalm 2. Dat is in Hebreeën 1. Waar wij al even waren. Hebreeën hoofdstuk 1. Inmiddels vers 5. Want we waren allebei treffelijker boven de engelen enzovoorts. God heeft hem uitnemender naam, uitermate, uitnemender naam boven de engelen gegeven of doen erven. Want het heet erven, want het heet zoonstelling. En daarbij valt het begrip erven immers. Vers 4 en dan vers 5. Want, als toelichting, want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Nou ja, dat is inderdaad niet tot de engelen gezegd, maar tot de Heer Jezus. Tot Jezus van Nazareth. En bij die gelegenheid dus, want anders staat hier onzin. Bij die gelegenheid kreeg hij dus uitnemender naam en daarmee positie boven de engelen. En logischerwijze, bij die gelegenheid werd hij het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Er staat het duidelijk genoeg, lijkt mij. En wederom, einde van vers 5, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij zijn tot zoon. Ja, dat is weer 2 Samuel 7. Dat is die schriftplaats waar Petrus ook aan refereerde toen hij zei dat hij wist dat God onder ede hem gezworen had dat hij iemand uit zijn zaad voor altijd op de troon zou zetten. Dat is datzelfde 2 Samuel 7. Het zogeheten Davidisch verbond. En let op, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn, officieel. En daarna heet hij trouwens ook de eerstgeborene. Vers 6, zodat u ziet dat het inderdaad samenhangt met het begrip eerstgeboorterecht. Maar op vers 6 ga ik verder niet in. Misschien moet ik vers 8 noemen. Tot de zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter uws koninkrijks is een rechte scepter. Dat wil zeggen, die woorden uit Psalm 45 worden hier alsnog van toepassing gebracht, dan wel geacht op de Heer Jezus Christus. Maar zo zijn de talloze psalmen. Dus ik laat het dan maar bij. Want wat ik nog noemen wil, is dan Hebreeën 5. Omdat hij ook refereert aan, dat wel ontleend is aan Psalm 2, gij zijt mijn zoon. Duidelijk zijn dat het slaat op zijn opstanding dus. Hè. Hebreeën 5. Vers 1. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld, aangesteld, wordt aangesteld. Voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Nou ja, dat is dus ook met de Heer Jezus gebeurd, die uit de mensen genomen is. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Was toch mens? Nee, niet een smoesje. Het was niet een act, geen toneelspel. Hij was mens. En daarom kon hij uit de mensen genomen worden. In het handboek van de Brandpunt Bijbelscholen stond dan vroeger, staat er nog, want ik ben er zuinig op, staat er nog steeds in, het doel van de menswording. En een van die punten was om een barmhartig en getrouwe hoge priester te kunnen zijn. Dat is maar net. Om uit de mensen genomen te kunnen worden. Vers 4. En niemand neemt zichzelf die eer aan, want het is een eer om die baan te krijgen, om aangesteld te worden tot hoge priester. Maar die van God geroepen wordt. Men moet van God geroepen worden voor zo'n ambt. Zoals Aaron, bijvoorbeeld, staat erachter, hè? Gelijkerwijze Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te zijn, of te worden, maar die tot hem gezegd heeft, en dit is merkwaardig, die tot hem gezegd heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Want daarmee, met die woorden, wordt geïmpliceerd, wordt ingesloten dat de aanstelling tot zoon, de aanstelling is niet alleen maar tot koning, zoals Psalm 2 het al zei, maar ook tot hoge priester. Eigenlijk is het niks bijzonders, want koningschap en hoge priesterschap zijn van oudsher een en dezelfde functie. Het zijn 2 functies misschien, maar ze worden toegegeven aan 1. mens. Die is koning en hogepriester. Het punt is dat wij dat niet goed kennen, maar het is omdat in, onder het oude verbond, dus sinds Mozes, onder Israël, die beide functies van elkaar gescheiden werden. Maar onder alle andere volken is het altijd zo geweest dat het hoofd van de staat ook het hoofd was van de religie. Dat staat op gespannen voet met elkaar. Want die strijd kennen wij tot vandaag. En van 200 jaar geleden, maar daar hadden we het al over. Wanneer het maar was. Het probleem van staat en religie. Dat is tot vandaag een probleem. En niet alleen met betrekking tot het christendom. Maar het hoort eigenlijk wel bij elkaar. Het gaat over het een en dezelfde mens die deel uitmaakt van een staat, maar diezelfde mens die het eigendom is van God, of van welke God dan ook maar, dat hij denkt dat hij is, maar niettemin, het is een geheel. Het levert grote problemen op onder de wet, want God heeft een wet, maar de wereld heeft ook wetten en die zijn strijdig met elkaar, die verdragen elkaar trouwens ook niet. Want als je iemand ter dood moet brengen die voor God des dood schuldig is volgens de wet, dan hou je geen onderdanen meer over in je staat, hè? Was het te snel? Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid God. Ze zijn dus doodschuldig. Dus je kunt je staat er niet mee runnen. Ja, uiteindelijk kan het niet. Het werd onder het oude verbond ook van elkaar gescheiden. Maar onder het nieuwe verbond komt het weer bij elkaar. Want onder het nieuwe verbond hebben wij een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En die is koning en priester. Daarom heet hij ook Melchi, koning. Der gerechtigheid. En koning, Melchi, des vredes. Salem, shalom. Hoofdstuk 7 staat in Hebreeën. Maar hier staat, hij heeft zichzelf niet aangesteld tot hoge priester, maar degene die tot hem gezegd heeft, gij zijt mijn zoon. En de normale lezing daarvan is, dat de aanstelling tot zoon, dus de aanstelling is tot hoge priester. In het eerstgeboorterecht. Bovendien los ervan, in het Oude Testament lees je dat alle eerstgeborenen zouden priesters moeten worden. Maar het was niet gewenst, toen werden alle eerstgeborenen gelost. Er moest voor betaald worden, werden ze vrijgekocht van die positie. En er werd de positie van priesterschap overgedragen aan levieten uit het huis van Aaron. En die werden tegen elkaar geteld, want er waren zoveel eerstgeborenen, moeten zoveel priesters zijn. En het verschil moest bijgepast worden, of wat het maar was. Dat doet er nou niet toe, maar dat wordt allemaal geregeld in de Bijbel. Waaruit je maar ziet dat de priesterschap berust bij de eerstgeborenen. Het hoofd van een familie bovendien is ook verantwoordelijk voor de religie. Heb je dat nog? En in sommige landen is het hoofd van staat ook het hoofd van de kerk. Het is in Nederland ook een poosje geweest. Hè? In Engeland is het nog officieel. Ja, hoe je het maar noemt en onder welke titel, en dat doet er nou niet toe. Maar het beginsel heb ik het nu over. Hè? Maar die zoon die koning zou zijn, Psalm 2, wordt volgens dit wens ook graag hoge priester te zijn. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dan heb je toch nog een behoefte aan een bevestiging, want in Psalm 2 ging het toch over een koningschap. En dus volgt nu meteen, gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dus het kan niet misverstaan worden. En dan heb je al drie plaatsen. Waar dus uitgebreid staat dat Psalm 2, letterlijk, dat Psalm 2 vervuld is geworden in de opstanding van Christus. Want het was Handelingen 13, Hebreeën 1 vers 5 en Hebreeën 5 vers 5. Zwart op wit. Zonder verdere toelichting wordt het gewoon vastgesteld. Dat zo is. Dat daar het een en ander aan vooraf ging, dat hebben we vorige keer aangehaald, ook uit Hebreeën 5, dacht ik, het volgende gedeelte. Hoewel hij de zoon was, daartoe bestemd was, daartoe uitverkoren was, of tevoren verordineerd was, of hoe het maar heet, heeft hij eerst gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Maar juist daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, enzovoorts. Nou, volgende keer, maar het duurt nog even. Volgende keer nog het een en ander aan dit soort schriftplaatsen, want het is belangrijk genoeg. Het gaat maar niet om Jezus, een leraar of een voorbeeld, iemand die we zouden navolgen op een of andere manier, of zouden vereren of wat dan ook. Het gaat om de koning der koningen en de heer der heren. Vernederd in het verleden, jawel, maar het verhaal van de Passion, met opzet zeg ik het nu zo, het verhaal van de Passion, dat is niet het verhaal, dat is wat eraan vooraf ging. Het echte verhaal is dat het een en ander moest leiden tot de overwinning op de vijand, de heerschappij van zonde, dood en wet. En dat de overwinning is behaald toen God hem na volbracht werk opwekte uit de dood. Want de weg was bereid voor de Christus. Dat wil zeggen, de Heer stelde hem vervolgens aan. En de uitwerking daarvan laat nog even op zich wachten, omdat in deze tegenwoordige tijd eerst hij zijn gemeente verzamelt. Een gemeente eveneens van eerstgeborenen en eveneens geroepen tot zoonstelling. En eigenlijk, dit was niet compleet, ik had het nog moeten noemen, maar ik heb geen tijd voor. Dit is Openbaring, hoofdstuk 2 is het nog, geloof ik. Waar dezelfde woorden uit de psalm, niet de woorden gij zijt mijn zoon, maar wel wat er meteen verder volgt, letterlijk worden aangehaald en worden toegepast op de gelovigen van vandaag. Namelijk dat wij zullen zitten in de troon van de Heer Jezus Christus en de volkeren zullen oordelen en hen zullen hoeden met een ijzeren roede enzovoorts. Staat er echt. En dat klopt, omdat wij delen in het eerstgeboorterecht van Christus en inderdaad tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling, Romeinen 8, Efezer hoofdstuk 1, en dus onderweg zijn naar onze kroning. Wanneer ook tot ons gezegd wordt, gij zijt mijn zoon. In ieder geval tot de hele gemeente, het lichaam van Christus collectief. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Basta. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat wij dat woord hebben dat zeer vast is. Dat woord dat u ons gegeven hebt, dat woord dat tot ons komt via het werk van onze hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. We danken u dat we mogen beseffen dat wij leven onder dat nieuwe verband. Dat wij staan in de overwinning en in Christus meer dan overwinnaars geworden zijn. Omdat u ons eeuwig leven hebt geschonken uit de rijkdom van uw genade. Omdat u ons hebt mede opgewekt en mede gezet in de hemel. En mede tevoren verordineerd hebt tot zoonstelling in de toekomst. Wij danken u daarom dat we daarna mogen uitzien. Aanstelling tot zoon en daarmee de verlossing van onze lichamen, opdat we erfgenamen zouden zijn definitief van dat beloofde koninkrijk. Wij danken u voor die rijkdom van uw genade. Wij danken u dat u ons de gelegenheid geeft om ons daarvan op de hoogte te stellen. Dat wij in onze dagen ook niet gehinderd worden door een overheid die zich daarmee bemoeit en die tegenstaat. Maar dat u ons de kans geeft om als uw kinderen en groepenzonen bij elkaar te komen, om ons door u te laten informeren, onderwijzen en te laten opvoeden tot die zoonstelling. We danken u daarom dat we daarheen onderweg zijn en wij vertrouwen op dat goede werk dat u in ons begonnen hebt, dat u voleindigen zou tot op de dag van Christus. Wees u dan ons nabij met uw kracht en genade op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.